Welkom bij de podcast De Vrije Gedachten van de gelijknamige Vrijdenkersvereniging. Samen met filosoof Floris van den Berg ga ik het gesprek aan over de sterkste en zwakste argumenten voor, ja, of tegen God. Aan de hand van een hele reeks vragen die we hebben gekregen van studenten van de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie. Ik wens u heel veel kijk- en luisterplezier en alstublieft klik op like en abonneer. Floris, welkom.
Hi.
Ja, we hebben een heel lijstje vragen gehad.
En ja,
die,
leuk.
Die ga ik zo pap op je afschieten. Om maar te beginnen, is atheïsme niet ook gewoon een religie?
Nee, het antwoord is simpel gezegd dus nee. Maar het probleem is, wat is een religie? Want je kan nu zeggen, voetbal is een religie. Mm-hmm. Alles is een religie. Dus dat ligt eraan hoe je religie definieert. Maar als je het gewoon de basisdefinitie van religie is, dat je gelooft in een bovennatuurlijke orde. Mm-hmm. En dat doen atheïsten niet. Om vergelijken om met Cole Kurtz aan te halen. Atheïsten geloven niet dat er iets transcendentaals is. En die geven daar niet aan toe.
Ja.
Dus religie is atheïsme is geen religie.
Maar dit verwijt is jou ongetwijfeld in je carrière regelmatig gemaakt.
Zeker.
En wat is dan de gedachte erachter?
Nou, de gedachte is dat wij dan atheïsten net zo dogmatisch zijn als gelovigen, of dat wij ook een clubje hebben, zoals de Vrije Gedachte, mm-hmm, ook een religieus clubje. Ja. Over dat dogmatisme is natuurlijk ook interessant, want kijk, religies hebben een dogma dat er een God bestaat. Mm-hmm. En dat dogma wordt door de atheïsten betwijfeld. Maar als je een dogma betwijfelt, heb je niet automatisch een nieuw dogma, zeg maar. Ja. Dus dat is, maar dat denken de mensen, ja, dus wel. Dus een soort, dit, ja, is een, dus, soort mensen die dit zeggen, is een soort agnosten die dan zeggen, ja, nou, je hebt dan de gelovigen en de ongelovigen, maar ja, we hebben de wijsheid in pacht.
Ja, die mensen zullen zeggen, kijk, atheïsten zijn dogmatisch in dat zij dat er geen ruimte zit in het feit dat God niet bestaat.
Nee, maar ja, maar dat is ook misschien goed om even te zeggen. Een atheïst is niet iemand die in het blauwe hinein zegt, oh, er is geen God. Mm-hmm. Nee, het is reactief. Mm-hmm. Atheïsten zijn reactief. Zodra er iemand is die zegt, er bestaat God, dan zegt een atheïst alleen maar, ja, geef me, wat heb je daarvoor bewijs? Hoe weet, mm-hmm, je dat? En nou, dat bewijs wordt gewogen en is te licht bevonden. Dus, mm-hmm, er is geen bewijs voor, ja, het bestaan van welke bovennatuurlijke entiteit dan ook. En dan kom je uit bij atheïsme. Ja. Dus niet dogmatisch.
Dus als niemand zou beweren dat er een hogere entiteit is, dan zou de atheïst ook niet.
Nee, dan zou er geen reden zijn voor
om
atheïsme
te spreken.
Nee.
Ja, precies. Oké. Okay. Nou, ik noem iets, de Bijbel is een van de oudere boeken, met name het Oude Testament, dat heel veel mensen in de wereld volgen. In hele grote getallen ook. Hè? Heel veel mensen volgen de Bijbel en het Oude Testament.
Ze volgen het eigenlijk niet. Dat is dus raar. Want ze volgen het niet. Als ze alleen een enkele fundamentalist vinden. Want als je het echt zou doen, dan zouden overspelige vrouwen moeten stenigen. Dat doen zelfs de meest orthodoxe niet eigenlijk.
Nee, klopt. En dat is net als de knip en plak islam waar Kevin Shabazi het over had in deze podcast. Maar mensen hangen die Bijbel aan en noemen dat boek dan ook heilig.
Ja.
Als mensen dat in zo'n grote aantallen al zo lang doen, dan moet er toch iets van waarde in zitten.
En dat is wel grappig als je natuurlijk kijkt dat nu, er zijn meerdere wereldgodsdiensten. Er zijn natuurlijk meer, mm-hmm, mensen boeddhist nog dan christen. Hè, dus, mm-hmm, christen. Dus er zijn meer. En er zijn natuurlijk ook een hele grote tijd dat er mensen op aarde bestaan voordat het christendom er was. Dus, mm-hmm, dus op de hele hoeveelheid mensen is het aantal mensen dat het christen aanhangt, is maar een klein deel, zeg maar. Mm-hmm. Maar die mensen zelf vinden natuurlijk, ja, dat zijn er veel. En in hun kringen doet iedereen dat. Maar dat zijn alleen maar drogredenen. De drogredenen, ja, iedereen, heel veel mensen om mij heen doen het. Het is al heel oud, iedereen, mm-hmm, doet het. Ik heb er steun uit. Maar dat zijn allemaal drogredenen. Ja. Dus dat is het mooie van religies zijn eigenlijk opeenstapelingen van drogredenen.
Ja, ja. Maar zit er dan niet iets van een waarde in dat feit dat mensen dat al zo lang aanhangen?
Nou, dat is natuurlijk ook een drogreden. Als iets heel lang oud is, is het nog niet per se de definitie goed. Mm-hmm. Dus waarde van, ja, dat het waarde heeft voor sommige mensen zelf die daar misschien plezier of voldoening uit putten, mm-hmm, of steun, ja, dat zou best kunnen. En dat is ook niet, dus niet een atheïst, denk ik, die dat gaat ontkennen dat dat zou kunnen. Ja. Carnaval kan ook mensen plezier geven.
Ja. Wat ik ook nog wel eens hoor, hè, is dan gaan mensen meer op de historische tour, laat ik het maar zo zeggen. Kijk, mensen die destijds Jezus volgden, hè, die Jezus hebben gekend, gesteld dat die heeft bestaan.
Jezus was een influencer.
Jezus was influencer 2.0. Zouden mensen die hem zijn gaan volgen als een soort van religieus leider, misschien zelfs wel zoon van God, who knows, zouden zij dat zijn gaan doen als ze hem niet daadwerkelijk voor een religieus belangrijke entiteit?
Ja, natuurlijk zullen ze dat doen. Maar dat is juist het mooie, wat we nu ook goeroes noemen. Dat mensen dus beweren dat ze een bijzondere status hebben. En er zijn natuurlijk zat mensen die dat geloven. Mm-hmm. Het is natuurlijk belangrijk is om die groep, om een succesvolle influencer te zijn. Maar dan is het ook wel weer goed. Ja, toch even terug op naar The Life of Brian, de beroemde Monty Python's film. Mm-hmm. Dat je dus ziet dat er zijn heel veel Jezussen. Mensen dus die de waarheid verkondigen. Maar de meeste zijn niet succesvol. Hè? Dus maar één. Dus, maar dan wil niet zeggen dat die ene dan beter is. Ja, dus, ja, toevallig is dat beter, is dat zo geworden. Maar bijvoorbeeld, de ISIS-religie, die was in die tijd bijna net zo groot. Het had ook ISIS kunnen zijn. Zeggen, ja. Het is Jezus geworden, ja.
Ja, en hetzelfde is natuurlijk, want kijk, islam vloeit dan eigenlijk ook weer voort, zou je kunnen zeggen, uit het Jodendom en het Christendom.
Ja,
hè? Dat
zeker.
Dat is de 3.0 versie.
Het is een knip-en-plak versie van die andere
van
twee.
Van eerder, en dan een beetje wat dingetjes aangepast. Toch wel handig als je macht wil verwerven.
Ja.
Maar dan is de conclusie dus dat een bepaald boek al heel lang bestaat, heel oud is en heel veel volgers heeft, dat is eigenlijk compleet irrelevant, zou je kunnen zeggen, voor de waarheid.
Zeker. Kijk, je kan nu ook zeggen, als een boek heel veel volgers heeft, mensen, The Lord of the Rings is geloof ik een van de meest verkochte boeken, 50 miljoen exemplaren wereldwijd. Maar iedereen weet, misschien hoop ik, dat gewoon fictie is. Harry Potter ook, zo enorm populair. En dat is natuurlijk prima, maar als die populair is, wil niet zeggen dat het dan ook waar is, zeg maar.
Ja.
Alleen bij de Bijbel denken mensen, waarom? De Bijbel is eigenlijk een voorbeeld van een bibliothecarische categoriefout. Het boek is in de verkeerde sectie terechtgekomen, want het hoort in de fictie. En het is bij de non-fictie sessie gekomen. En dat is eigenlijk het enige probleem met religie. Het staat in de verkeerde sectie.
Ja, op zich nog wel opmerkelijk, want het is dus wel een boek dat heel oud is, dat veel volgers heeft, maar slechts delen ervan zijn verfilmd.
Ja, slecht.
Misschien zit er dan ook nog daar ook nog een toekomst in. Dan.
Ja, dat denk ik wel. Ik weet niet hoeveel.
Commercieel. Ja. Ik bied het je aan. Je mag het idee van mij gebruiken. Andere vraag die een student stelde is: waarom vertrekken atheïsten vanuit het perspectief dat er niets is in plaats van iets?
Ja, maar dat is ook al de grap. Die vraag zelf is al binnen religieuze kaders, zeg maar. Dat is vanuit de perspectief van religie gesteld. Kijk, atheïsten zeggen, die zijn er dus eigenlijk alleen maar omdat ze religieus zijn, zeg maar. Mm-hmm. Maar de meeste atheïsten zijn niet alleen maar atheïst. Die zijn ook, heel veel atheïsten zijn ook humanist. En humanisten gaan niet uit van niets, zeg maar. Die gaan uit, tenzij je het, als je het, die gaan uit van dat er een universum is, dat er dingen bestaan en dat dingen ook waarde hebben voor mensen. Dus het is niet zo van, we gaan niet uit van niets.
Mm-hmm.
Dus dat is al raar gezegd, maar dat willen ze graag om het zo te framen.
Ja. Maar dat is dus, daar ben jij niet mee eens. Dat is geen goed uitgangspunt.
Nee, er is niets. Ja, niet. Ja. Ja, bedoel, de filosofische vraag, hè, waarom is er iets in plaats van niets?
Mm-hmm.
Maar dat zegt ook weer de beperkingen. Dat is wel wat taalfilosofen zeggen. Je kan van een heleboel dingen kan je een vraagteken achterzetten. Maar dat wil niet zeggen dat het een logische, een inhoudelijke vraag is. Kijk, je zegt, wat is de betekenis van rood? Is een grammaticaal goede vraag.
Mm-hmm.
Maar dat is een onzinnige vraag.
Mm-hmm.
Dus, en de vraag ook van, ja, degene die zich nu bezighouden met het begin van alles, hè, dus de theoretische fysici en de astronomen, dat is meer een vraag van hun om te vragen. Is het een logische vraag om te kijken, was er voor de Big Bang en zo? En waarschijnlijk is dat, als ik ze goed begrepen heb, is dat geen logische vraag.
Mm-hmm.
Terwijl je hem heel, elke driejarige kan dat stellen, hè, door de vraag wat was er daarvoor, wat er daarvoor. Maar dat is dus niet een inhoudelijk goede vraag, terwijl dat wel zo lijkt. En dan heb je dan een soort schijnwijsheid.
Mm-hmm. Ja. Hey, en wat hieraan gerelateerd is de opmerking, die hebben jij en ik denk ik allebei wel vaker gehad. Bewijs jij maar eens dat God niet bestaat.
Ja.
Hier is de camera. Daar is die.
Ja, dat is voor de miljoenste keer enige les in wetenschapfilosofie, dat degene die een claim maakt, dus als ik zeg, hier onder tafel naast me zit een kabouter, maar je kan hem niet zien, want hij is net komt tot onder de tafel. Geloof je dat dan? Nou, ik hoop. Ja, misschien geloven mensen het wel, want ik ben en voorzitter van de Vrije Gedachte. Ik heb een doktersgraad en ik ben docent. Dus, en ik kan kijken. Dus waarom zou je dan niet geloven dat hier een kabouter staat die net buiten het zicht van de camera is? Waarom zou je dat niet geloven? Nou,
ik bevestig hem nu ook.
Ja, dus die hebben nu 2 observaties.
Prachtig.
En ik hoop, toch denk ik, als je enige vorm van rationaliteit hebt, dat je zegt, nou, eerst zien dan geloof.
Mm-hmm.
Nou, die hele idee, dus dat als iemand claimt dat iets bestaat, dus een existentiële claim maakt, dus deze kabouter hier die bestaat, dan moet ik dat ook kunnen, niet alleen zeggen, daar moet ik ook hard bewijs voor hebben.
Mm-hmm.
En dat bewijs moet jij dus kunnen zien. Dus de bewijslast ligt bij degene die stelling maakt. Want ik kan ook tegen de kijker zeggen, bewijs jij maar eens dat er hier geen kabouter staat die naast mij staat aan te moeten. Hey, hij staat echt zo.
Ja.
Hij staat zo.
Maar misschien dat die kijker dus zou zeggen van ja, maar dat is dus een terecht punt. Want dus we weten het niet zeker, dat is de conclusie. Dus jij van de berg kan helemaal niet zo stellig stellen dat God niet bestaat.
Nee, dat is leuk om dan voor de mensen die in Utrecht wonen, of kunnen ze in Utrecht komen, in het centrum van Utrecht staat er op de parkeergarage naast Hogere Trein, er staat een hele grote theepot, echt een paar meter in doorsnee. En wat heel veel mensen niet weten, dat is dat gaat over dit argument.
Ja.
Dat is de theepot van Bertrand Russell.
Mm-hmm.
Bertrand Russell, bekende atheïst, 100 jaar geleden, die werd deze vraag ook gesteld.
Hij
heeft er een essay over geschreven. Ja. In The Problems of Philosophy. En dat gaat over de bewijslast. En hij zegt, kijk, stel nou, jij kan ook niet bewijzen dat er niet in ons planetaire stelsel, dat er een theepot ook om de zon draait, maar die is zo klein dat de telescopen hem niet kunnen zien.
Mm-hmm.
Ja, dat kan je niet bewijzen. Maar om aan te nemen dat dat wel zo is, ja, dan moet het toch een soort logisch, in ieder geval vermoeden zijn dat het zo is. Maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat er een theepot is die rond in een planetaire baan om de zon draait.
Ja.
Ja, dus zo kan je dus, dan kan je al je fantasieën wel afgaan om te zeggen, ja, de bewijslast ligt bij de ander. Maar dat is dus, ja, Bertrand Russell bij dit voorbeeld laat hij zien dat het absurd is om dat zo te doen. Maar dat wilde gewoon niet in bij de gelovigen.
Ja. En hierover is ontzettend veel geschreven en ook gesproken in het verleden over dit punt.
Ja, maar,
want dit is iets wat je vaak terug hoort. En Herman Philips natuurlijk, Atheïstisch Manifest.
Ja.
Ik meen dat Etienne Vermeers ook, Wijlen Etienne Vermeers uit Vlaanderen,
ja,
altijd een punt maakte van oké, laten we dan beginnen met definieer God even.
Ja.
Johan Braakman heeft dat volgens mij, die doet dat nog steeds. Laten we eerst dan even duidelijk hebben, waar hebben wij dat over?
Ja.
Waarom is dat relevant in de discussie? Dat we die definitie.
Dat is degene die een term bezigt. En de term God is een heel ambiguë, vage term waar heel veel mensen verschillende dingen bij denken. Dus zodra een term opkomt, dan moet degene die die term gebruikt ook definiëren wat het is.
Mm-hmm.
Want als je God dus heel vaag maakt, als God is
een liefde.
God is liefde. Ja, dan zijn hoop denk ik dat wij beide ook, als God hetzelfde is als liefde, ja, dan ik geloof je in liefde. Ja, ik geloof in liefde. Dus zijn we religieus.
Ik ben God, zou ik dan zelf zeggen.
Ja, precies. Dus of God is datgene wat zin geeft aan mijn leven. Ja, er is iets wat zin geeft in mijn leven. Dus daarom is het belangrijk. En dan, want heel vaak praten mensen langs elkaar heen met die definitie. Maar de definitie moet gegeven worden door degene die de term bezigt. En dat betekent dus ook dat heel veel religieuzen zelf, die hebben totaal andere invullingen van wat religie had. Dat was altijd het probleem met Etienne Vermeers. Die was jezuïet geschoold. Dus die kende enorm goed de christelijke theologie.
Mm-hmm.
Maar dan had hij het over God. En dan bedoelde hij de christelijke God volgens wat de theologen zeggen dat God is. Maar dan zeggen gelovige mensen, ja, maar dat is helemaal niet mijn God. Maar dan zeggen, ja, maar dat is de God waar jullie zelf zeggen in de geloven. Ze zeggen, ja, maar dat is niet mijn God. Ja, dan heb je dus een Babylonische spraakverwarring.
Ja, precies.
Maar religie is eigenlijk een Babylonische spraakverwarring.
Nou, luister ik naar jou, Floris. En ik doe echt mijn best om je te volgen, hoor. Ik doe echt mijn best om je te volgen. Nou, luister ik naar
je. Ik zal het nog één keer uitleggen.
Ja, dan haakt iedereen helemaal af. De gelovigen. Maar zelfs met jouw logica, met jouw hele prachtige uitleg nu, er bestaat wel een kans, in jouw optiek waarschijnlijk zeer klein, Ik denk dat die natuurlijk ontzettend groot is. Maar zelfs met jouw logica bestaat er een hele kleine kans dat God bestaat.
Ja. Ja.
Erken jij dat?
Ja, het kan natuurlijk. Want je kan logisch niet bewijzen dat hij niet bestaat. Dus daar volgt weer logisch uit dat er een logische kans is dat hij wel bestaat.
Dus je bent geen atheïst?
Nee, ja, dat ligt eraan wat een
atheïst is.
Een atheïst die wacht rustig af tot er goed bewijs voor is. Maar dat is ook een vraag. Kijk, als er dus goed bewijs komt voor het bestaan van een god, dan word je geen gelovige, want dan accepteer
je. Dan ben je wetende.
Dan ben je wetende, dus dan ben je ook geen gelovige. Dus dan heb je ook. Dus gaat het niet om een religie, maar dan gaat het om. Dus dat is ook interessant. Dus als er goed bewijs komt voor het bestaan van God, dan ben je automatisch geen gelovige meer. Want een gelovige gelooft juist iets zonder dat er goed bewijs voor is.
Hey, nou, openbaart Allah zich hier zo meteen zo ergens. Ja. Die komt hier, die laat zien dat hij bestaat. Ja. En wij kunnen dat op een of andere manier meetbaar maken. Ook of zo, dat het niet was dat wij hier met z'n allen iets hebben gedronken of iets anders hebben genomen.
Ja.
En wij zien Allah. Betekent dat dan ook dat je hem moet volgen? Dat je zijn wet moet uitvoeren?
Ja, dat is ook de grote vraag. Het antwoord is nee. Dus stel dat als God bestaat.
Mm-hmm.
Dat is ook het verhaal van Abraham. Mm-hmm. Het verhaal van Abraham en Isaac in Genesis. Abraham denkt dat God van hem vraagt: vermoord je zoon en offer hem aan mij.
Mm-hmm.
En Abraham doet dat. Dus of die is het van plan om te doen. En op het moment dat hij het gaat doen, dan zegt God nee, was een test.
Yeah.
Maar ik zou zeggen, stel dat God bestaat en hij eist zoiets van je, zoiets immoreels of dood alle ongelovigen, mm-hmm. dat je het dan nog steeds niet moet. Je een dikke middelvinger naar God zegt van nee, hoor eens, jij kan dat wel denken. Gelukkig op de podcast zien ze dat niet. maar je moet zelf autonoom.
Het waren twee voor de luisteraars.
Je moet dus autonoom zijn en je moet nooit iets doen wat iemand anders zegt, zelfs al is het God. Dus je moet autonoom zijn over je eigen moraal.
Mm-hmm.
En God kan wel dreigen met dan ga je eeuwig naar de hel. Dat is dan maar zo, maar dat maakt het nog niet goed om je eigen zoon te doden.
Ja. Ik denk dat als God bestaat, ga je misschien sowieso wel naar de hel. Want ik denk niet dat jij aan heel veel van zijn voorschriften houdt.
Nee, maar kijk, als God zou bestaan en ik zou hem zien, zou ik hem ook dagen voor het internationaal oorlogstribunaal in Den Haag natuurlijk.
Kijk, nou mocht u luisteren, almachtige.
Ja, dan
weet wat u te wachten staat.
Ja, dan dien ik een klacht in en
bij de ombudsman, ik hoor het al.
Nou, ja, precies.
Hey, hoe kon het eerste leven ontstaan? Het zijn mooie vragen.
Ja,
waarvoor dan?
Ligt ervan.
Hoe kan non-leven transformeren in leven?
Ja, zo grappig. Dat is dus, dat noem je de God van de gaten. De wetenschap heeft dus heel veel meer kennis over het leven, het begin van het universum, het begin van het planetaire stelsel, het begin van de planeet Aarde en het begin van het leven. Mm-hmm. Alleen het begin op zich van hoe we van abiotische naar biotische natuur komen, daar weten we wel veel van, maar nog niet alles.
Mm-hmm.
En daar wordt hard aan gewerkt. Maar precies weten we het nog niet. Maar dat is wat wetenschap precies zegt. We weten het nog niet, maar we weten wel dat het zo op een gegeven moment zo gegaan moet zijn, maar precies weten we niet. En de gelovige zegt, je weet het niet, dat heeft God gedaan. Maar dat zou makkelijk zijn als je zegt, ja, op een proefwerk zeggen, ja, dit weet ik wel, dit weet ik niet, dan zeg je, God weet het wel. Ja, dat is ook. Wetenschap accepteert dat je bepaalde dingen niet weet, en dan ben je terughoudend, en dan kan je niet zeggen, ja, God weet. Dat noem je de God van de gaten.
Ja.
En ook al wordt dat gat steeds kleiner.
Ja. En daar misschien wel gerelateerd, is het, want dit hoor je ook regelmatig, is het niet nou te toevallig dat de omstandigheden hier zo perfect waren, precies goed genoeg, dat er leven kon ontstaan?
Het fine-tuning argument.
Ja.
Ja, dat is, kijk, we hebben heel veel moeite met dat sommige dingen buitengewoon onwaarschijnlijk zijn.
Mm-hmm.
Maar het is een soort reverse. Het heeft plaatsgevonden, dus is het gelukt. Maar net zoals stel dat je hebt ook bijvoorbeeld mensen die twee keer de loterij gewonnen hebben. Zeg maar, mm-hmm. Dus sommige dingen die heel onwaarschijnlijk zijn, die komen toch voor. Dan zeggen ze, ja, maar dit is van een onwaarschijnlijkheid van een nog andere orde. Maar ja, wij weten niet hoe groot de orde in het universum is waarin dingen zich hebben plaatsgevonden.
Mm-hmm.
En we weten alleen maar dat het zo is. En nogmaals, als iets onwaarschijnlijk is, kan je niet zeggen van, ja, maar God heeft het dan gedaan. Mm-hmm. Want wat zou dan de waarschijnlijkheid zijn dat God dan zomaar bestaat. Dus je weerlegt het probleem steeds meer. Alleen zij, gelovigen, die hebben willen wel bij de eindlijn leggen bij God. Mm-hmm. Hè, van God is uit zichzelf ontstaan en God, dan kan je geen vragen meer stellen. Maar niet zeggen van ja, we weten het niet en accepteren dat dingen ook gebeurd zijn en dat je misschien wel nooit achterkomt.
Ja, en ik refereerde er net al aan, maar de Vlaamse denker Johan Braakman, die heeft het hier heel vaak over in zowel zijn schriftelijk werk als ook al wanneer hij een voordracht doet. Van ja, kijk, als wij niet in die toevallige situatie waren geweest, dat er leven was, hadden we er ook niet over gesproken, want we waren er niet geweest. Dus, dus het is eigenlijk het omdraaien van de situatie. Oké, luister Van den Berg. Kijk, we hebben onze rationaliteit hebben natuurlijk gekregen van God. Maar even dan met jou mee redeneren. Stel je voor, God bestaat niet. Hoe kun je die rationaliteit nou zien als consequentie van de evolutie waar jij in gelooft?
Nou, grappig. Ik geloof dus niet in evolutie. Je accepteert evolutie. Dat is net goed. Het woord geloof is natuurlijk ambivalent. Maar in principe zou je moeten geloven, moet je dan eigenlijk reserveren voor iets wat je voor waar aanneemt zonder goed bewijs. Mm-hmm. En ja, geloof in wetenschap is dus niet een goed woord. Je accepteert wetenschap omdat er goed bewijs voor is. Goed, hoe zit het met onze rationaliteit? Eigenlijk is rationaliteit een soort bijproduct van de evolutie. Want wij zijn primair ontstaan als wezens om ons DNA voor te geven. Dat is waarom we zijn. Als het stopt om ons, als ons niet meer lukt om ons DNA door te geven, ja, dan stopt het. Dus wij zijn super succesvol om ons vanaf het begin van de evolutie tot nu ons DNA voor door te geven. Dus door ons voor te planten. Maar als een van de bijproducten, zijn meerdere bijproducten, bijvoorbeeld, God is een bijproduct van onze evolutie. Mm-hmm. Dat wij opeens gingen denken, oh ja, maar we hebben...
Laten we kindjes gaan offeren.
Maar je kan heel veel dingen die dus niet goed zijn voor het individu. We hebben even de meme-theorie aanhalen. Maar zolang het individu zich maar wel blijven voorplanten, kunnen ook een heleboel rare dingen meeliften op ons. Een soort parasitair. Mm-hmm. Maar gek genoeg is rationaliteit, ja, ik wil het woord eigenlijk niet gebruiken, maar een soort neveneffect, je kan zeggen parasiet, maar dat is, dus het kan ook iets positiefs zijn. Als bijproduct van de evolutie. Wij kunnen, doordat ons brein zo complex is geworden en doordat de taal in ons daar bovenop is gegaan, kunnen we ook daar meta-reflecteren. En dat meta-reflecteren, dat heeft geleid van, oh, maar dat kan je op bepaalde manieren doen en dat noemen we rationaliteit.
En dat vergroot dan de kans of misschien wel de absolute aantallen van voortplanting of zo. Is dat dan het idee?
Nou ja, dat kan, zeg maar. Maar kijk, rationaliteit zelf, je kan ook irrationele mensen planten zich ook voort, zeg maar. Maar die rationaliteit heeft bijvoorbeeld geleid dat wij vaccinatieprocessen hebben en dat we minder snel doodgaan en dat er dus meer mensen... Dus het kan positief zijn, maar kijk...
Maar het is ook niet nodig dus.
Nee, want kijk, rationaliteit heeft ook geleid dat wij kernwapens hebben. We kunnen onszelf daarmee ook om zeep helpen, zeg maar. Met alles. Dus ook een rationaliteit is niet per se iets goed. Het is gewoon een manier om dichter bij de waarheid te komen.
Dat is een quizvraag voor de kijker en luisteraar. Ik zou gokken dat er meer kakkelakken in de wereld zijn dan mensen. Maar dat
ja, meer kakkelakken, meer mieren.
Die zijn die denk ik iets minder rationeel dan wij.
Ja, zeker. Maar die zijn super en super succesvol. En de kans dat de kakkelakken het overleven, de plaag van de mensen, is groter dan andersom.
Ja, dat.
Dus dan zijn de wie zijn er dan rationeel gezien? Ik bedoel, je zegt het mechanisme van overleving in de kakkelakken is heel succesvol. En in die mensen moeten het nog maar bekijken. Want de kakkelakken zijn ook veel ouder, nu we het toch over kakkelakken hebben. Oh, die gaan veel langer terug dan mensen.
Waar ben ik aan begonnen?
Ja, dus kakkelakken, zeer succesvol.
Je bent van de kakkelakken, ik hoor het al. Als de evolutie klopt, waarom zien wij geen soorten veranderen dan?
Ja, daar is een simpel antwoord. Ja. Dat wij onze tijdshorizon die wij meemaken als mensen is heel beperkt. Dus wij willen, en in de ecologie of in de geologie noem je dat deep time, dat je het gaat over miljoen jaar of misschien 100.000 jaar. Terwijl alles wat wij geschiedenis noemen gaat hooguit terug tot 10.000 jaar. Maar dat is nog steeds veel te klein. Zeg maar, je kan het niet zien. Ja. Je moet het in deep time zien.
Ja. Nou heb je het hier net al kort over gehad, hè? Over een soort van, toen ik zei van stel je voor, Allah komt hier zo naar ons toe en die gaat ons toespreken en wij zijn in één keer wetende. Maar,
fijn dat je denkt dat het Allah is.
Ja, dat is de nieuwste variant. Dat is de geüpdate variant. Ja, dus die geef ik meer kans. Waarom hebben mensen een sterk gevoel van moraliteit als God niet bestaat? Want jij zegt, je moet scheid hebben aan hem, als ik dat zo mag zeggen.
Ja, jouw woorden.
Maar wel goede samenvatting.
Maar de vraag is ons om, ik zou de vraag willen omkeren. Is het zo dat gelovigen een gevoel van moraliteit hebben?
Mm-hmm.
Want ze denken van wel, omdat maar heel veel humanisten die betwijfelen of gelovigen wel echt moreel zijn. Dat is interessant. Dat heeft Paul Cliteur mooi in zijn boek. Moreel Esperanto maakt dit onderscheid tussen heteronome en autonome ethiek. Mm-hmm. Heteronome ethiek betekent dat je je moraal van een ander krijgt, dus van God. Mm-hmm. En dat je dus zelf weet je niet wat goed is, of het doden van je zoon goed is, of stelen goed is, of noem maar op. Je weet het gewoon niet.
Je volgt een boekje of zo.
Je volgt, en ik zeg, oh, hier, zo moet het.
Ja.
Terwijl autonome ethiek zegt, ja, dit wordt wel gezegd, maar vind ik dat ook goed? Zijn daar rationele, logische argumenten te geven van wat goed is? Nou, en heel veel van die dingen zijn helemaal niet logisch. Dus de vraag is, ik denk dat het andersom is, dat je juist, dat ethiek juist begint met een autonome moraal, dus zonder religie. Je kan je wel zeggen, ik laat me inspireren door goede werken te doen door God. Ja, dat kan, dat is mooi. Maar wat je dan precies doet, dat moet je autonoom kunnen. Want kijk, daar hebben we het met jou ook over gehad natuurlijk heel vaak. Kijk, terroristen, religieus terroristen, dat zijn mensen die de religie uitermate serieus nemen. En die vinden dat ze iets goeds doen. Die vinden echt dat wat zij doen goed is.
Mm-hmm.
En dat is dus levensgevaarlijk.
Dat is levensgevaarlijk.
Blij dat je het daarover eens
staat. Ik papegaai dat na. Ik stem niet met je in deze.
Okay. Nee.
Maar daarmee wil ik een beetje gaan afronden. Maar hoe bepaal je dan, je hebt het dan over zo'n autonome moraal. Maar hoe bepaal je dan wat ethisch verantwoord is? Hoe kom je nou tot een non-religieuze ethiek?
Nou, dat is mooi. Ik kan meerdere antwoorden geven, maar ik ga even een filosoof antwoorden die wat minder bekend is. Dat is Sidgwick heet, die 19e-eeuwse filosoof, utilistische filosoof. Die komt met de theorie van het idee van dat je van de point of view of the universe. Dat je, stel je kijkt naar de aarde vanuit de point of view of the universe. En nu kan je zeggen vanuit de space dingen daar uit de aarde. Ja. En je ziet dus al die mensen daar krioelen en denk, ja, hoe zou die nou een beetje met elkaar het goed kunnen hebben. Dus als je zo ernaar kijkt, zo van ze kunnen elkaar vermoorden, ze kunnen lijden, of ze kunnen plezier met elkaar hebben en niet lijden. Nou, wat is nou beter vanuit het perspectief van degene die, als je stelt dat je kan ook zeggen van stel dat ik zelf daar terecht zou komen en ik weet niet op welke manier. Nou, zoek een ellendige vorm en dan denk je van maar dat zou ook wel beter kunnen. Dus dat is gewoon een met elkaar logisch, rationeel nadenken over en vanuit het perspectief van de slechtst mogelijke vanuit de slachtoffers om de wereld beter te maken.
Ja.
Daar heb je geen God voor nodig.
God is niet nodig om goed te leven.
Nee, absoluut. Nee, ik zou denken, de kans dat je goed leeft met God is, het kan. Nee, ik wil niet zeggen dat je niet gelovigen hebt die goed leven, maar het is wel gevaarlijk. Want je kan ook de andere kant, dat je weet nooit hoe ver ze. Laten we zeggen, gelovigen zelf zijn voor veel autonomer dan ze zelf denken. Want de meeste mensen doen dan cherrypicking in de heilige schriften, gelukkig.
Mm-hmm.
Want als ze het letterlijk zouden doen, dan zouden de terroristen doen het wel letterlijk. Dus ze zijn eigenlijk autonoom, alleen ze denken dat ze niet autonoom zijn. Terwijl eigenlijk zijn er dus eigenlijk heel veel gelovigen, vooral als ze dus zeggen, ze zijn best wel normaal. Dat zijn eigenlijk humanistische, autonome schijngelovigen. Eigenlijk zijn het al humanist.
Oh, eigenlijk zijn ze al iemand eens. Kijk eens. Floris van den Berg, dankjewel voor je bijdrage. Ja, en u als kijker en luisteraar van deze podcast, ik hoop niet dat de studenten en ik u hebben overtuigd, als u atheïst bent en lid van de Vrijgedachte, om dat abonnement op te zeggen en theïst te worden. En ik hoop andersom dat als u twijfelt, of misschien wel theïst bent, dat Floris iets heeft geroepen in deze heleboel vragen, wat u misschien aan het denken heeft gezet.
Ja, en ik wil ook wel zieltjes winnen. Als atheïst, want ik ben niet alleen dus filosoof, maar ook voorzitter van de Vrijgedachte. En dus een soort ongelijke strijd tussen gelovigen hebben altijd heel veel zieltjes. En vaak word je natuurlijk al lid omdat je geboren wordt bij de Vrijgedachte. Is dat niet zo dat je al. Maar het is goed, denk ik, als samenleving ook om een tegengeluid te laten horen, zoals de Vrijgedachte. Maar dan moeten mensen er wel lid van worden of het steunen.
Maar het is misschien wel een idee dat als je kind bent van iemand die lid is, dat dat dan soort van automatisch doorgaat en dat je dus ook gewoon lid bent van de vrije gedachte. Dan moet je met betalingsplicht natuurlijk.
Ja, zeker.
Wel.
Dat zou in principe mooi zijn om het uit te breiden, maar dat druist de gek genoeg weer in tegen de humanistische gedachte. Bart, dank je wel voor trollen.
Dank je wel voor trollen. U nogmaals als kijker, luisteraar, dank u wel. En klik op like, klik op abonneren. We zien u graag terug bij de volgende podcast.